Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 121, daarvan het eerste zangvers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. We noemden nu Psalm 121, daarvan het eerste zangvers. Verder zal een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, terwijl ik u opgetekend kunt vinden in het boek der psalmen, daarvan psalm 26. Toch lezen we u vooraf de heilige wet des Heren. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. We noemden u voor te lezen Psalm 26. Een psalm van David. Doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtheid en ik vertrouw op den Heere. Ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, en verzoek mij. Toets mijn nieren en mijn hart. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij ijdele lieden en met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar, o Heere, om te doen horen de stem des lofs en om te vertellen al uw wonderen. Heere, ik heb lief de woning van uw huis en de plaats des tabernakels, uw eer. Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds. In welker handen schandelijk bedrijf is, en welker rechterhand vol geschenken is. Maar ik wandel in mijn oprechtheid, verlos mij dan en wees mij genadig. Mijn voet staat op een effen baan, ik zal de Heere loven in de vergaderingen tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 26. Het zesde en het zevende vers. Ik was aan u verpand in onschuld, mijn hand. Mijn hart springt in mij op, o Heere, wanneer ik met uw scharen verschijn voor uw altaar en u met offer gave eer. En het zevende. Daar wordt uw lof verbreid, o op een majesteit, door mij die u bemin en acht. Daar zal mijn stem u prijzen, voor al de gunst bewijzen, voor al de wonderen uw macht. 26 vers 6 en 7. Geliefde, er zijn veel mensen welke hier een reizenstwaarde op de wereld gemaakt heeft. En eigenlijk, dan hoef je niet te zeggen dat je ver weg hoeft te gaan, want wanneer je je eigen hart in je leven wereld ziet, dan kun je makkelijk deze wereld wel rondreizen. Maar als het dan is dat je zegt, er zijn mensen die dan die landen gezien hebben en welke de volkeren hebben gezien, die hebben zich verbaasd over hetgeen wat ze hebben gezien. Maar wanneer het dan is dat wij naar de panorama's kijken welke de landen en volken hebben, terwijl zij dan bijvoorbeeld bergen hebben en fonteinen en watervallen en wat wij kunnen zien aan gedierte, welke in landen verschillend dan zullen kunnen zijn naar het klimaat waartoe ze behoren, dan kun je dus zeggen, wat is daar niet aan te aanschouwen onder die zon? En wanneer ik dan staan, dus dan niet dichtbij het te zijn, en dan zie ik al wel van zulke prachtige dingen natuurlijk in de natuur, wanneer het nou ook weer, en dan komt de lentetijd en het ontluikt, dan kun je denken, wat is er niet prachtig te zien, wanneer ik dus dan in deze periode heb te kijken naar hetgeen wat er heeft te gebeuren. Dan kijk ik nog niet naar het andere natuurlijk gewoon, maar er zijn er natuurlijk ook onder ons wel geweest, die jongens die dat gedaan hebben. Welke in een vliegtuig gestapt zijn en welke naar vreemde landen gegaan zijn en welke daar ontdekkingen hebben opgedaan en welke de volkeren hebben aanschouwd en de culturen, de kleding en alles wat zij gedragen hebben en wat zij allemaal hebben voor opvattingen en dergelijke dingen. Nou, er zijn mensen die hebben dat allemaal gezien, die zijn er direct van genoten. En dan kun je dan eigenlijk dan in vastleggen wat er in je geheugen is en van hetgeen wat je hebt geschouwd te zeggen. Als je erover begint, dominee, en dan komt het mij weer voor oog. Want ik heb natuurlijk ook wel gewoon de andere dingen weer te zien hier in het leven. Welke mij daar weer van aftrekken wanneer ik dan arbeid verricht en werk uitricht. Maar als u er weer over begint te praten, dan zie ik zo Zwitserland weer voor ogen. De jonkvrouw Joch in Pyreneeën, wat het ook mag zijn. Je kunt u denken dan aan wat je allemaal pracht hebt gezien en dat er dan op die rotssteen nog een bloemetje bloeit. Nou, dat heb je dan ook bekeken dan. Nou ja, als je dus dan, Romkes, die gaat morgen het vliegtuig in en die gaat dan over de oceaan heen en je gaat over Schotland en over IJsland heen en dan zie je het weer van de andere kant. Dan kun je zeggen, wat kun je er toch snel mee wezen. Vroeger gingen onze leraars, die gingen over de oceaan per schip en nu doe je dat met vliegtuigen. En trouwens, je kunt nog veel groter rond de aarde te komen, want we zien het wel aan de foto's die skuts maken, die kun je dan wel zien dat er prachtige aanblik is van die in die verte, waar je dan boven de aarde dan bent, waar je dus dan die prachtige schepping hebt te zien, welke is de kleuren en is het damp die eromheen hangt en het zonlicht dat schijnt, prachtige aanschouwing geeft. Ja. Zo gaat dat dan. Nou ja, je kunt ook wel andere dingen bekijken. Wanneer ik zelf dan in Nederland tot preken ben en ik ben een beetje vroeg, dan kruip ik altijd op de kerk aan. Nou, dat is toch een prachtig gezicht, die oude kerken, denk ik wel, hè. Nou ja, en dan stap ik uit en dan kijk ik het waar rond op die kerk heen. En dan denk ik, wat een prachtig bouwwerk toch. En dan kun je toch bekijken dan aan de buitenkant. Moet je eens kijken hoe gotisch dat het is en wat voor torens dat erop zitten. Wat de kunst dat eraan geschied is. Maar je kijkt in het glas in lood dan. Prachtig. Nou ja, dat is nog niet vergeleken wanneer die simpele kerken uit de Hollandse tijd, als het ware, dan al zo mooi zijn. En als je dan de Sint-Pieter nog eens een keertje gaat bekijken dan in Rome en in Barcelona, heb je ook zo'n prachtige kerk. Nou, je weet gewoon, verbaast je eigenlijk dan, hè? Ja, je verbaast je. Loop je er eens een rondje omheen? Nou ja, hier gaat het dan natuurlijk nog wel, maar dat is dan natuurlijk wel groter complex. Dat is natuurlijk veel meer te zien en veel meer te aanschouwen en met veel verbazing. Ja, als ik dan aan volgende week dan denk, dan zie ik het in binnen de kerk. Een tafel die het met een wit laken erop. En rondom die tafel, daar zie ik dan stoelen. En wie zullen er dan op zitten? Ik kan dus dan daar ook rondom lopen. En in mijn gedachten staan dus dan bij hetgeen wat er het jaar geleden gebeurde te wezen. Dan zeg ik, die zit er niet. Ja. Ouderling, jong, hoef je niet op te rekenen. Die zit nou aan de ronde tafel. En je moeder ook. En dominee Mira zou ik mag het ook eens even zeggen. Nou ja, die zit dan om de ronde tafel. En welke boven is, eventjes erboven kijken. En wie ik dus dan ziet dat die tafel rond is, dat betekent dus dan het cirkel der eeuwigheid. En dat is eeuwig, eeuwig bij God zijn. En als die dan de tafel hebt te wezen, en dan zie ik als God is zijn gunstgenoten zitten. En welke dus dan de gedachte heb aan iets veel schoners en wat er op de wereld is. Nou ja, u dacht natuurlijk, waar gaat hij nou naartoe? He, wanneer ik over de wereld met zijn prachtige aanschouwing vind. Dan denk ik, nou ja, als je dan aan die tafelen te zitten en je kijkt daarnaar uitgeven wat er dus dan afgebeeld te wezen in die beker en wat er in die wijn en dan te proeven en te smaken is, wat er in het brood te eten is, dat gebroken is, en wat wij daar dan en dan het aanschouwen en wat er in Christus Jezus is. Een onovertroffelijke heerlijkheid. Een onovertroffelijke zaligheid. En dat de ik is het Jezus te wezen. En dat het als het ware dus dan mijn oog voor alles heb te sluiten. Om hier toch te zien en te schouwen. Jouw dieper dat Christus is. Nog nooit gezien. En nog nooit aanschouwd. Ja, die andere dingen, daar kan ik wel meekomen, dominee, dat snap ik wel een beetje. En je kunt het nou allemaal wel op de video bekijken dan. Prachtig dan allemaal, wat ik daarin zit. Maar weet je wel, dat de schepper zijn eigen lieve zoon gegeven heeft tot zaligheid van de zondaar. En dat alles dat wat adem is, dat is gans begeerlijk. Die lieve Christus, die lieve borg die zich doodgeliefd heeft. En daar aan het kruis gehangen heeft en nu bij de vader is. En dat betekent dus dat de kerk van God dus dan ook boven is. Hier beneden en boven. Dus dan kijk ik eigenlijk dan naar de tafel. En dat is dus verband. Hij is rond. Hè. Je kunt de stoelen eromheen zien. En als het dan goed is, dan komen dus dan mensen aan te zitten die bij de kerk horen. Gods kerk. De anderen moeten dus niet komen. Nou ja, dan mag je wel tot Christus komen, maar niet tot de tafel die voor zijn gunstgenoten is. Gij mag dan echt dan de kerk wel vullen en je mag ook zien en je mag ook komen tot Christus. Je mag ook de zaligheid in Christus komen te kennen door genade. Maar dan kijk je nog zo naar die tafel en dan denk je, ja in onze tijd is dat helemaal anders geworden. Ik denk dat er sporadisch misschien nog eentje zit die de Heer echt vreest. Kom eraan. 100 tegelijk. En ze weten niks van God. En ook niet van Christus. Maar ja, en dan is dat de maatstaf ook natuurlijk weer niet. Als ik dan zeg, nou als ik dan aan de tafel zit, dan is het wel goed. Ja, dat zal ik zomaar niet zeggen. Dan moet het echt goed gekomen zijn. Tussen God en tussen je ziel. Dus het is echt wel moeilijk dan ook wel. Dan zeg ik wel goed te komen aan de mensen aan het avondmaal. Die stellen me ouderling of zo. Nou ja, ik weet echt niet of ik dat zou wel moeten doen hoor. Want het moet toch wel echt zijn dan. We leven in een tijd dat er weinig meer echt is. Vroeger dan wel. Dan hoor je het volk er nog wel eens uitspreken. Maar als je nou dan kijkt, dan denk je nou ja. Zo priester, zo het volk en zo het volk de priester. Nou ja, als het dus dan is dat je kijkt aan, dan zeg je, dat hoor ik Gods kinderen te wezen. Nou, ik zou eigenlijk moeten zeggen, dat zijn Gods kinderen. Dat is een groot verschil. Dat zijn Gods kinderen, dus daar moeten we ons dan wel jou op onderzoeken. En die kinderen van God, die komen dus dan boven en die zitten dan buiten. En dan zitten daar en dan hebben ze alles achtergelaten wat zij zelf waren in het graf. En alles wat van God gewerkt is, dat gaat mee naar binnen. En die zit aan de ronde tafel. En als ik hier dan aan de ronde tafel heb te kijken, en ik kijk daar dan aan die ronde tafel, en dan zie ik daar Abraham, Isaac en Jacob, en al dat volk van God die zit daar op die tafeling. En dan is er ook nog plek, want anders was het al einde. Hè? Maar er is nog plek, anders was het einde met de wereld, dus er moeten nog wel ook nog die plekken ingevuld worden. Nou ja, hier is dan ook nog plek, hè, maar als ik dan hier dan kijk, dan zeg ik, nou, wat kijken we dan dan? Nou, dan zie ik het offer. Oh, dan begin ik bijna te denken aan David. David, die kwam rondop de altaar. Hè, dat, wat ik hier dus dan heb te lezen, dus daar, dat hij dus daar rondom het altaar kwam. En rond tot altaar liep en wandelde. En dus kijk dan, dat David dan op het offer zit. En op dat bloed. En op dat altaar. En op dat lam. En op dat vuur. En op dat mes. En die vreten. David maakt ook een rondje. Dat vinden wij dan in de tekstwoorden, het zesde vers. Ik was mijn handen in onschuld. En ik ga rondom uw altaar, o Heere. Wij willen in de eerste gedachte denken aan de heilige onschuld. Ik was mijn handen in onschuld. De heilige onschuld van David. En in de tweede plaats de rechte gang. Ik ga. Het woordje gaan rondom het altaar is een rechte gang. En als wij dan de betekenis van het altaar zien, dan in de derde plaats dus dan de rondom het kruis. Altaar ziet op het kruis, duidt op het kruis. Dus de heilige onschuld. En in de tweede plaats het gaan rondom het altaar. En in de derde plaats rondom het kruis. Geliefden, wanneer wij aan ik was mijn handen in onschuld en hebben iets te denken aan de lijdenstof. Dat zullen wij wel denken als wij ook bij het heilige avondmaal dan hebben denken aan de dood van de Heer Jezus Christus. Dan zien wij dat bij die lijdenstof. Eigenlijk doet dan de woorden van David ons herinneren aan latere woorden welke gesproken zijn door de rechter. En welke dan daar van Dieter Strotus van zijn plek afkwam. En welke dan ging naar de waskom en dat hij zijn handen kwam te wassen. Ja, dan weet u het eigenlijk wel, hè? Dat was Pilatus, dat was de heilige, dat was de rechter, welke hier dus de heilige zoon, de lieve zoon, heeft willen veroordelen. En wanneer het dan is dat hij dus dan, ja, in dat gericht gekomen is, dat hij hier voor die rechter heeft te staan, heeft gedaan, ja, wel te denken dat deze man niet onschuldig kan wezen, en wanneer het is er aan de dood van de Heer Jezus Christus getuigenis gegeven is, dat hij, welke dus dan de rechter is, welke de rechtspraak heeft moeten oefenen, en dan net te zeggen dat hij zich onschuldig weet aan de dood van de Heer Jezus Christus. Dat hebben u natuurlijk wel anders te verstaan. Maar wanneer wij in de christelijke gemeente te zijn, en je bent hier naar de kerk gegaan, en je hebt hier dan te denken aan hetgeen wat er in het woord en waarheid geschreven is, dan zal niemand van zijn eigen dus dan durven zeggen dat hij onschuldig hebt te wezen. Dus David, hoe kom je er eigenlijk dan bij dat je zegt, ik was mijn hand in onschuld? Maar wanneer wij als mensen te zijn, en welke dan in de staat van de zonde te verkeren, en dan je toch wel te denken dat we niet alleen aan God vergrepen hebben, maar dat het ook eens aan Jezus Christus vergrepen hebben. Dat kruis hem, dat weer galmt eigenlijk in ons hart. En wanneer het is te gezegd is, weg met hem. En dan heeft de mensen het maar te denken. En daar heb ik zelf ook bij gestaan. Wanneer ik dus door deze zonde of heden zonde dus dan gezegd heeft. En dat ik aan Christus geen boodschap heeft. En dat de mensen het maar dus dan, ja, dat we gelijk aan zou kunnen wezen om te zeggen, ik ben wel schuldig. En hoe kan deze man het nou zeggen, dat hij zegt, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Nou ja, dan ga ik eens kijken. En wanneer ik dan dat nou heb te zien staan, dan zie ik hem daar voor die rechter. Die zit hier stemmeloos voor het aangezicht van degene die hem heeft te scheren. En wanneer ik daar heb te denken wat zijn zonden zijn, dan zeg ik vind ze niet. Want hij is vlekkeloos,
heilig, hij is heerlijk, het is het lam van God dat geslacht te worden, en we worden grondlegging de peren ten hier te staan, ja voor de rechter, en welke hem onschuldig veroordeelt. Nou, dan kijk ik naar zijn handwassing voor het volk. Nou ja, dan kom ik ook in het psalm terecht, en dat hij zegt, ik heb geen deel aan degene die goddeloosheid doen. Er zijn met de verwijzers waar dus dan geen wandel in te vinden. Wanneer dus David dan ziet dat hier dus dan de handeling geschiet. Welke tegen zijn eigen lieve meester is. Ja, dan zei wie is dan mijn meester? Hij van nature, dan zijn wij onder de vorst de duisternis en niet de koning. En als hij dan onder die meester te wezen, dan heeft hij toch dan op Christus te zien, wanneer hij door het geloof te wezen, en dat hij kent hem en welke uit zijn lente geboren is. Jezus Christus de Zoon, want hij kijkt op dat altaar. Wat zie je daar dan op? Nou ja, het bloed der rechtvaardigen, en welke dan gestorven is om de zonde van zijn kerk en volk. En welk hier dus dan in het lijden, en dan het gestaan niet dan, ja als een onschuldig lam. Dus dan Pilatus, en ik zeg dan mijn eigen zonde, schuldig. En dan zie ik dan Christus, en ik zeg dan, ja, onschuldig, en want hij heeft nog nooit iets gedaan en wat zonder is. Dus de rechtvaardige. Degene die heilig is, en welke dan voor zijn God dan heilig is, en voor de mens dan heilig is, en welke wij moeten wandelen, ja, om aan de rechtvaardigheid en de heiligheid dus deelachtig te zijn, ja, het geloof moeten oefenen, wanneer het dan gaat over deze Christus, welke gestorven is, ja, voor de zonde. Dus dan kijk ik rondom het altaar, en mijn oog valt op dat lam, en ik kijk dan naar Christus, en ik weet dat hij gekomen is en dat hij gedaan heeft wat de Vader gebeeld heeft, wat de Vader geëist heeft, wat de Vader van hem heeft gevraagd. En dat hij altijd, altijd uit de deugd de God zit verheerlijkt. De tafel. Wanneer ik dat in gedachten zie. Wanneer ik dat bloed zie stromen. Wanneer ik het offer bekijk. En wanneer ik het aanschouw in het geloof wat er in Jezus Christus heeft te wezen. En tegelijkertijd dus mij. Ja, dominee, het is echt waar. Het is voorbereiding op het heilige avondmaal. En ik kijk dan aan mijn leven na. En ik kijk dan aan naar binnen. En ik zie dan, ja, is er een heilige onschuld in mij. Wanneer ik in wandel en in handel gerekend kan worden onder het volk van God. En dat hier dus dan gerekend is. Met David, die rondom het altaar gaat. Wanneer hij dat offer ziet, wanneer hij het bloed te zien, en wanneer het is eigen te zien. Ja, het is misschien wel moeilijk om het te zeggen, maar dat het deze toegerekende gerechtigheid van Jezus Christus op mij is, en dat ik hier door genade en de onschuld van Christus toegerekend ziet, en dat mijn zonden weggenomen zijn, en dit dan in die wandel te aanschouwen is. Zou best wel wezen, hè, dat ik dan vele te horen dat de mensen het ware de maatlat neemt en die kijkt naar de avondmaalgangers en die denkt, daar is die in te kort en daar is die in te breed en daar is die in te lang en dit is ervan te zeggen en dat is ervan te zeggen en dat zou ik dan kunnen vinden en dat zou ik dan kunnen vinden. Dan onderzoeken wij ons een ander dan hoe hij die avondmaalganger eruit ziet. Maar wanneer ik hier dus de toetssteen zie van hetgeen wat er in het avondmaal te zijn, dan heb ik hier te denken aan datgene wat de mens dus dan leert aan schuld te hebben, maar dat het is de Heer de schuld heeft weggenomen in dit offer. En het is te zien in de wandel. Kijk nou eens, wat gaat er nou uit van het volk van God? Nou dit, zij scheiden zich af van degene die veinzen. Ja, waar gaat het dan uit dan van het volk van God? En zij zitten niet met de goddeloos aan een tafel. Wat is het dan in het leven van Gods kerk en volk te vinden? Zij haten het kwade en zij doen er niet aan mee. En ze stellen dan, ja, hun hart onbeproefd voor God. En welke je dus dan de proef kan leiden, wanneer het is dat je zegt, kijk eens dan de toets van de bandel, en dat is in de Heere, en welke ik rondom, van rondom kent. Als degene die mij gekocht heeft met de dure prijs van het hartebloed, en welke me gezaligd heeft op grond van recht en gerechtigheid, ja, door ziels betalen de borg, ben ik onschuldig. Kazijn, avondmaalgangers, dat je ontzaggelijk zwaar aangevochten wordt. Zeker wanneer ik de uitdrukkingen doe waarin de toetssteen is, waar je zegt wat is nodig om avondmaal te vieren. Als je dan de tekenen van de tijd neemt en je kijkt naar wat er allemaal aan de hand is, en je denkt dan ja, de dominee keurt dit af. Ja, laat ik mijn eigen dan maar afkeuren. En wanneer ik daar dan zeg, hetgeen wat ik dan moet kennen, ja, wil ik dan aan het avondmaal tot thee hebben, dan denk ik dan, zal wel niet gaan, want ik vind hier van alles wat mij aanklaagt. En als ik dan hier eerst zelf onderzoek heb te kijken, en dan zeg ik, komt er nooit zo ver, ik kom nooit zo ver, dat ik dan kijk naar hetgeen wat er in die heilige band of Gods kinderen te vinden is. Want dominee, ik herinner me nog dat u van Henoch gesproken hebt. En ik herinner me nog dat u van Abel gesproken hebt en van Seth. Welke hier te staan de toets wel kunnen dragen. En welke paarlijk Gods kinderen zijn. En welke hier net als David wandelden in de voetstappen van de Heere. En welke getuigenis gaan van hun God en van de zaligheid die er in God is. Maar dominee, als ik dan naar mijn eigen leven kijk, toen ik de week heb doorgebracht. Ja, ik probeer er wel tegen te strijden, tegen de zonde. Maar de zonde, die hadden de overhand op mij. Dominee, ik heb geprobeerd het mij getond zijn om in deze wereld niet verstrikt te raken. Maar het is net of alles anders wordt, erger wordt. Ik heb mijn eigen dan, ja, dicht aan de troon van God willen houden. En ik heb eigen dan, ja, de gebeten overvloedig willen doen. Maar het gaat niet, het lukt niet, ik ben één barbel. Ik word zo overweldigd door al deze dingen die in de wereld zijn. En nu gaat David dan, en dan gaat hij spreken, ik ben oprecht van wandel. En ik kijk naar het offer en ik zie op dat altaar en ik denk aan Christus, aan zijn zaligheid. Maar ik kan er niet aan denken, dominee. En wanneer ik toch zelf dan toch deze proef moet nemen, en dan is dan alles tekort. Ik zie er zo tegenop dat het dan volgende week het avondmaal is. Want ik denk dat ik zelf de grote huigelaar ben. En wanneer ik hier van hart en leven heb te weten wat er in het binnenste is. Ik durf de maat niet te nemen. Die wel, David, of Gods kind. Die noemde enkele personen net uit het verleden die hier ook aan de tafel gezeten hebben. En ik hoor eigenlijk daar rondom en die zeggen, kijk eens dan, ja, dat was echt, maar bij jou niet. Want een strijd geeft het aan. Wanneer ik hier dus dan, ja, aan het avondmaal moet denken en ik ga rondom. Met mijn gedachten met het altaar mee. En ik heb erop te letten. Hetgeen wat hier van David dan gezegd te worden. Dan zeg ik, ja, dat is waarheid. Dat moet waarheid zijn. David wandelde in de waarheid. Haatte de leugen. Wandelde in de gerechtigheid van Jezus Christus. Was een kind van God. Maar als ik dan zelf dan denk aan hetgeen. Wat hier dus te vinden is. Wil het waar wezen? Dan mis ik zoveel. Nou, daar kom je niet zoveel tegen hoor. Wanneer ik zo goed oplet en ik luister overal na, dan zijn we meest bezittende mensen. Wanneer ik acht geef tot hetgeen wat er gesproken wordt, dan is het allemaal van de bezittende klasse. De een, die heeft dit en de ander heeft dat. Maar je ziet niet dat er dus dan, ja, dat altaar te zijn, waarmee het ware de toetssteen van het ware geestelijke leven, er net te zijn, wanneer het dan over de bandel gaat, welke dus dan. Ja, niet bevindelijk waarde te zijn. Wanneer ik dan wel dan zou kunnen doen, avondmaal vieren, kerk gaan, beleiders nemen, beter gebeden doen en niet van Christus zijn. Nou, dan die tweede gedachte, dat is. De onschuld van David staat wel vast. En de Heer neemt de proef er wel van. En die geeft er getuigenis van. En ook getuigenis rondom van. En David is een kind van God. Maar het is te zien in de wandel. En wanneer het in de wandel te zien is. Dan moet er dus dan ook inwendig iets zijn. Wat hij dus dan aan die wandel voldoet. Dat is dan als ik naar het altaar kijk. David, je kunt dan wel zeggen. Ik ben onschuldig in de gerechtigheid van Jezus Christus. Maar waar rust dat dan op? Nou, David zegt eigenlijk dan. Kijk eventjes. En dan wijst hij en het altaar en het altaar en wat grond van zijn behoudenis is. En dan zie je wel dat tot het altaar is toegelaten. Ja, dominee, wat zou dus dat voor een voorbereidingspreek wezen? Toegelaten worden tot het altaar, tot de avondmaaltafel. Even terug naar het Oude Testament. De tabernakel. En er heeft heilige in, en er heeft heilige in, en er heeft voorhof, en daar voorheen, er staat rondom, een afscheiding. Een afscheiding. Hij schiet mij eigenlijk weer een andere gedachte te binnen. He, als je zegt, nou kijk eens wat er in het centrum van deze wereld staat, dat is de hoge priester die het offer brengt in het heilige. Der heilige. Dan is het centrum van het gebeuren, van de verzoening, is de hoge priester. Rondom die hoge priester staan levieten. Die de dienst des Heren doen. Uitvoering geven aan de dienst des Heren. Dan rondom staat dan het volk van Israël. En rondom, daar staan de heidenen. En daar moeten we eigenlijk dan echt eventjes aan denken. Wanneer het over de heidenen gaat. Over de niet-testamentische kerk, welke het avondmaal heeft te voeren. En dan komt het op één punt terug. En dat is de verzoening door Jezus Christus. En dan staat er dus dan dat God dus dan de ontoegankelijke is. En welke niemand zou kunnen ontvangen. Nou, daar sta je dan al. Dan degene die door het bloed gereinigd en gewassen zijn. Zeg je dat eens eventjes aan. Want God is een heilig en een rechtvaardig God. En ontoegankelijk ligt de ongenaakbare tot wie iemand niet kan komen. En dan zie ik ineens de tabernakel. En rond die tabernakel staat een scherm. En dan kun je dus daar niet in. En dan worden de vellen van die schermen. En die zijn helemaal wit. En helemaal wit. En dat betekent dus dan de kleur van de heiligheid. En de kleur van de rechtvaardigheid. En als ik dan kijk naar de heiligheid. Blankheid en heerlijkheid en ongeschondenheid. Daar kan er niet iets binnenkomen in die hemel dat onrein is. En ook niet aan de tafel in feite. Maar goed opletten hoor. Want als je zegt ik heb me eigenlijk alleen maar zondig. Ja, daarom is dat bloed juist ook zo nodig. Snap je wel? Nou ja, er binnen die tabernakel te staan, er staat dus dan dat brandofferaltaar en er staat dus dan het koperen waspad en dat geeft de toegang dan tot het heiligdom en waar God woont en waar God troont in het midden van zijn volk. Nou, hoe kom ik daar? Nou, zie je wel dat dat een echte voorbereidingspreek is. Hoe kom ik daar nou dan toch? Dominee, wilt u het mij zeggen hoe ik daar komt? Nou, dat is een vraag welke in elk gemoed zou moeten reizen. Omdat je eigen thuis op buiten ziet staan. Als ik dus dan buiten de genade en buiten God en buiten Christus staat. Als een verloren mens. Nou, ga maar onderzoeken. Proef uw hart maar. Dat gaat er eigenlijk dus dan... Gaat er om de onderscheiding der zaken en toch te bekijken ja, of het wel met mij is voor die grote eeuwigheid, maar ook voor de tafel als ik daar aan bezoek doe. Nou, kijk eens dan, er zit een deur. Er zit een deur in die afscheiding. Er zit een deur. Anders kon het nooit. In die witte muur. In die witte lakens, in die vellen, daar zit een deur. En dus, en wanneer ik dan van die deuren toren, dan spreekt mijn hart het waard op. En dan zit Christus dan de deur. En de deur en de toegang tot God. En wanneer ik dus dan overal buiten sta, dan ben ik dan verloren ben en niet kan zalig worden. En dan zegt Christus dan, ik ben de deur. Om die tabernakel en waarvan het beeld is. En wanneer Christus dan daar, ja, gekomen is voor de Vader. En welke de deur is tot God. Nou, dat is. Daar, daar kun je eigenlijk wel over mediteren dan. He, het zou ook preek kunnen wezen. Dat je zegt, Christus, ik ben de deur tot de Vader. Ja, ik ben de deur tot de weldaden die in Christus Jezus zijn. Ja, ik ben de deur in welke waarheid dan de mens daarnet te komen. Ja, tot God en hier dan genade vindt bij God. De deur. Pas kreeg ik nog een brief van een meisje. En die had enkele vragen. En dat over de poort van Bunyam in zijn christenreis. Je weet het wel. He, die plaat dus dan, die staat er dan. En staat die poort dan. He, strijd gij om in te gaan door die enge poort. En dat meisje dat vroeg toen. Dan zei dominee, is het, hoe kan het nou? En dan is die deur. En later staat dan het kruis. Het later staat even het kruis. Dat betekent dus dan dat je dus dan door die deur heen gaat. Dat, het niet, dat moet dan ook Christus zijn. En dat je dan Christus dan nog niet kent aan dat kruis. Nou, toen ik hier dan de overdenking over kreeg. Tenminste, ik had er niet zoveel over te overdenken. Maar er zijn zoveel dingen die mij mensen aan het denken doet. Zij zeggen, heer, hoe moet ik vanavond? Hoe moet ik vanavond, heb ik van de week nog gezegd, nog preken toch eigenlijk? Hoe moet ik dan zondag toch nog denken, wanneer mijn hart en mijn leven zo vervuld is met de gedachten, welke mij hier dan steeds kwellen? Nou, hier zie ik het. Wat Bunyam bedoelt. De deur is Christus. En vlak achter die deur in het voorhof, daar staat het brandofferaltaar. Dat brandofferaltaar. Waar dat lam op ligt. Waar dat bloed wordt uitgestort. Dat vierkante brandofferaltaar, welke hoornen heeft en aan alle zijden. Dat brandofferaltaar waar het is dat in de noordzij het lam geslacht wordt. En in de oostkant van het altaar waar dat bloed over het altaar wordt uitgegoten. En dan aan de westkant waar ik de opvang vind tot het altaar. Nou, ik begin bijna te zingen, Psalm 43. Dan ga ik op tot Gods altaren, ja, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zie ik in één keer daar bij de opgang, welke dan zo glooiend is waar het altaar te gaan. En dan zie ik zo de gelovigen wandelen, welke dan met het oog op het offer te staan, tot het altaar komt. Welke hier dus dan tussen God en tussen de mens in staat. Welke dan achter dat voorhangsel dan mij brengt bij God, wanneer ik dan zie dat hier dus dan het bloed stroomt. En later. Aan de zuidzijde, daar worden de ingewanden gewassen. Dus eerst de bloedstorting en dan de wassing. De heilige wandel, heiligmaking. En dat wordt dan verbeeld met het koperen wasvat. Niet eerst het wasvat en dan het brandofferaltaar. Maar eerst het brandofferaltaar, het lam en het bloed, het mes, het vuur, de brand, het offer, geofferd worden en verzoening. En dan gewassen en een heilige wandel en naar God toe. Nou, dat is een. Daar kun je wel denken dat het dus door de dood van Jezus is. Je kunt wel denken dat het lam dan op Christus duidt. Je kunt dan wel denken dat het recht van God vereist zijn dood, zijn sterven. En dat bloed nodig is, ja, om vergeving van de zonde te ontvangen. En dat ik dan door de geest Gods geleid in heilige wandel. En dan voortgang kent in de tabernakel om naar het heilige waar het voorhangsel gescheurd is. Tot God te naken. Dus buiten het tabernakel afgesloten. Er zit een deur in. En het eerste wat ik dan zie, dat is het brandofferaltaar. En het eerste wat ik dan zie, dat is het bloed. En het eerste wat ik dan zie, dat is de offerande. En het eerste, dat zijn dood, zijn plaatsvervullend lijden, mij tot God brengt. Dus dan kijk ik weer naar die tafel, ga rondom de altaar. Kijk, kijk er eens naar het altaar. Ga er eens rondom, aan alle kanten bezeden. Kijk daar wat er te doen is. En er zitten aan die hoornen van het altaar. Er zitten aan de voerhoeken van het altaar, er zitten de hoornen. En weet je wat dan de priester doet? Die gaat bloed aan die hoornen strijken. Nou, wat is er aan de noordkant? De volkerenwereld. Wat is er dan aan de westkant en de zuidkant en oostkant? De hele volkerenwereld. Rondom volkeren. Hé, de volkerenwereld worden genodigd om tot Christus te komen, want er is bloed. Hé, de volkerenwereld worden genodigd om tot God te gaan door Christus. De hele wereld wordt als het ware van alle kanten uitgenodigd om te komen tot de verzoening door het evangelie Gods. En heel de wereld wordt door het evangelie genodigd om op Christus te zien. En welke het plan Gods is dat geslacht is van voor de grondlegging de wereld. En welke al de zonden wegneemt. En daar aan die hoornen van het altaar, daar zit bloed. Nou kunnen we nog kijken wat dat altaar, waar dat van gemaakt is. Dat altaar, dat is van koper gemaakt. Nou, wat is daar nou zo bijzonder aan? Want het koperen wasvat is er toch ook? Wat is het dan aan dat altaar nou zo te zien? Koper is vuurbestendig. Vuurbestendig. Koper smelt niet wanneer het vuur brandt. Koper, hij kan het vuur weerstaan. En dan naar het altaar te kijken en ik denk, wat voor brand gaat het aan? Ja, is het dan dat de priester dus dan het vuur ontsteekt en het offer doet branden en niet dan dus dan verteert het te worden onder de vlammen en welke hier dus dan geschiet? Ja, moet je ogen kijken. Of eigenlijk ook wat een beetje opzij. Psalm 22. Wat hitte doet mij branden? Het offer, Jezus Christus, dat wordt gans verteerd. Dat betekent dus dat er in het bloed lijden en sterven dus dan, ja, het voldoende de werk verricht wordt door de Vader. Waar is dat hij dus dan aan het offer genoegdoening vindt. Wanneer het dus dan gaat onder zijn gramschap in het vuur. In het vuur van Gods gramschap. Nou, als ik dan nou aan Gods verterend vuur denk. Onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand te gaan wonen. Daar begin ik nu al te sidderen. Als ik dan denk aan de godsontmoeting, dat God heilig is en de heilige engelen van vuur branden, dan schrik ik aan de gedachte dat ik dus dan straks voor God zal staan. Als ik denk dat God als mijn zonde dus dan bezoekt in de heiligheid van de vlam van zijn verterend vuur, dan blijft er niks van mij over. Ik ben niet vuurbestendigd. En nou gaat Christus, die neemt nou de menselijke natuur aan. En hij draagt de toren van God. En hij komt in dat vuur. En hij wordt in de brand gestoken door Gods heiligheid. En het offer verteert ganselijk. Kijk maar, zegt David, rondom dat altaar. Kijk nou maar eens. Loop nou maar eens een rondje mee. Nou, dat probeerde ik ook te doen toen ik hier aan deze... Eigenlijk dan speelde het al eens een keertje heel veel eerder terug... dat ik denk, wat een wonderlijke gedachte zit er nou in. En nou kwam het uit dan, ja, zo in mijn eigen op om dit bij een voorbereiding te preken. En dat we nou meegenomen worden rondom het altaar om het nu eens te bezien wat er gebeurt. Nou, kijk dan. Die hoornen van het altaar. Wat loop je toch moeilijk, wat loop je toch zwaar. Wat heb je toch? Nou, ik heb de doodslag begaan. Een moord gepleegd. Tegen wie dan? Tegen God. En wie loopt er dan achter je aan? De bloedvreker. En wat wil die dan eigenlijk? Je dood. En wat doet hij dan nou? Nou, dan doe ik dit dan. En dan loop ik dus heel hard. Ik zei niet rustig op mijn stoel, ik zie wel. Kijk wel wat er van komt. Nou, zo kun je onder de grootste waarheid blijven zitten met de benen op je stoel. Maar als die bloedvreker achter je aankomt. En waar vlucht je dan nou heen? Naar het heidendom. En wat ben je dan van plan? En dan ben ik van plan om dus die hoornen aan te grijpen. En welke hier dus dan met bloed besprengd is. Ja. Begrijpt u het nou? Hoe belangrijk dat het is om bij dat altaar te komen. En hoe het u mij en mij nodig is om hier dan Christus staan. Ja, als de zon de vernielende kracht in mijn leven. En van die dood te besparen. En welke ik naar het rechtvaardig oordeel zou moeten ondergaan. Dat u in het leven dus dan komt tot Christus die dan, ja, de bloed heeft gestort om hier beveiligd te zijn. En voor de eeuwige dood en voor de verlossing uw zonde. Kan niet buiten Christus om. En dan nog een keer weer, denk aan die volkeren. Van noord, van zuid, van oost en west. Daar komen ze. En ze komen met smeking en ze komen met geween. En ze komen tot dit altaar en vandaar dus dan ook dan, ja, tot dat kruis. Tot dat kruis van Christus waarin de voorbeelden uit het altaar ons zo duidelijk zijn. En zij, die later dus dan zullen staan daar voor het lam, die waar ze dan witte klederen hebben, die hebben hun bloed zijn klederen wit gewassen in het bloed van het lam. Zij kwamen tot een altaar. Het stond in noorden, stond er een hoorn. Wat hebben we daar in het noorden? Denemarken, Zweden, Noorwegen. In het oosten, Midden-Oosten, Verre-Oosten. Of daar aan de kant van Rusland. Zuiden, Afrika, Amerika. Het westen, Engeland. Een grote menigte, die net als dan hier aan de oud-testamentische kerk hier dan uit die hoorn aangrijpen. En vergeving van hun zonde krijgen. En de toegang tot God door Jezus Christus. De Zoon Gods, het kruis. Dat is de derde gedachte rondom het kruis. Maar dan zingen wij Psalm 142 vers 4. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. 142 vers 4.
Thank you.
lezen wanneer deze gedachten ons meenemen uit hetgeen wat er in de tabernakel heeft te gebeuren. Dan wil de Heer eigenlijk dan door zijn geest ons leiden tot Christus die aan het kruis hangt. En eigenlijk zou ik dan een vraag moeten stellen. Dan zei ik wel, wanneer is het dan dat u dan Christus daar hebt gezien en aanschouwd? Ik denk dat er misschien dan wel weinigen zijn die het hardop het durven zeggen. Dat ze ooit tot Christus gebracht zijn en tot het kruis gebracht is. Maar als je dat zou zien, dan zou je dus daar van rondom hem kunnen bekijken. Dus dat betekent eigenlijk dan, wanneer je dat niet heeft gezien, dat het door het woord de waarheid heeft te gebeuren, wanneer het evangelie des kruises dan ons predikt, Jezus Christus en die gekruisigd. Wanneer hij dus dan onder ons verhoogde te wezen, zegt de apostel, waarin de apostel als het ware met al de anderen op hetzelfde aanbeeld slaan, en wanneer het is dat de Jezus Christus die gekruisigd dan het voor te stellen, af te schilderen en te betekenen, en wanneer hij dus dan dat ook met op de conscienties toepast, wanneer hij dan Gods kinderen aanspreekt. Dat hij in zijn heerlijkheid, waarmee hij hun bekende te zijn, dus niet kan ontgaan, wat wij in zulke bloedbruidegom vinden, welke blank en schoon is, maar welke dan in zijn reinheid en heiligheid tot zonde gemaakt is. Bij het kruis dan gebracht te worden, en hij ziet, daar is de man van smarten, welke verzocht in krankheid is, welke ons gepredikt is tot de zaligheid van de zondaren, maar ook hier dan in het geloof dan steeds beoefend wordt om steeds op Christus te zien. Dus dan beantwoord dus dan eigenlijk aan die vragen waar u zou mee kunnen lopen wanneer het over het avondmaal gaat. Het beantwoord wordt eigenlijk aan de vragen waarmee u hebt te zien. Dat je zegt, kijk eens, dan moet ik tot hetzelfde onderzoek komen. Hoe komt het dan toch eigenlijk dan dat ik dan tot Christus gebracht word? Nou ja, je zou dus dan ter hand kunnen nemen hetgeen wat er dus in de Bijbel staat door het Vaders trekkende liefde. Welke uit de kracht van de middelen dan door het evangelie de waarheid dan jou bij dat kruis heeft te brengen en door de Heilige Geest dan het geloof geeft. Nou, als ik dan dus dan daar gebracht ben, dan zeg je, nou, hoe komt het dan? Dan zeg je, dat is daar waar wij zondaren God de rechter om genade spreken. Kijk maar naar de tollenaar. O God, o God, wees hij met de zonde genadig. En hij was hem genadig. En dan zegt dan deze gerechtvaardigd ten huis. Dus dat betekent dus de rechtvaardigmaking. Als ik dus dan tegelijkertijd dan kijk wanneer ik door die deur heb heen te gaan. Dat het de eerste weldaad is die ik ontmoet. Ontslag van schuld en zonde. Welke hier dus dan gebracht wordt door het altaar vanwege het offer. Waarmee ik dus dan zie dat Jezus Christus aan het kruis, aan het altaar gehecht is. Nou ja, sta je daar dan als die zondaar of ben je daar dan gebracht? Nou ja, dan zeg je, kijk, dan roep je om genade bij God, maar dan kniel je eerbiedig neer. Eigenlijk wou ik best wel dat ik daar bij het avondmaal dat die eerbied had. Ik wou best wel dat de volgende week de Heer zo in het midden was dat het van die eerbied zich afdwingt. Ik wou best wel dat de volgende week de Heer zo aanwezig was, de gastheer was, dat hij ons duidt dan op dat offer, zodat hij helder voor ogen komt. Ik wou wel dat ik er al iets van had wat ik wel eens een keertje heb mogen hebben. Nou ga ik weer terug. En dat ik dan, ja hem dan, naar hem opziet. Nou, we hebben gelukkig dan wel aanschouwd wat wij aan ontdekking hebben. Dat het uit ons nooit geen vrucht is tot in de eeuwigheid. Maar dat het tegelijkertijd dan ook gelukkig dan, ja, de ontdekking is dat het bij Christus is. En dat we daarin te komen, geleid door God, door goddelijk licht, ten dis geleid. Nou, dan kijk ik dan. Je kan naar het altaar kijken natuurlijk. Maar je kan ook zo wat rechtstreeks kijken. Rechtstreeks kijken door het geloof. Opzien naar Jezus. Opzien tot Jezus. En ik weet eigenlijk dan dat er geen liedband kan zijn anders dan door hem. Opzien tot hem. Die naar ons opziet. En die naar ons kijkt van het kruis af. En die met een vriendelijk oog. En met een genadige barmhartigheid. En die aan de zondaren verleent. En met die uitgestrekte armen. En welke hij dan naar het verloren hebt uitgestrekt. En die komt te behouden. En geen ergernis wekt. Want wanneer ik ga rondom het altaar, dan zie ik wel dat er grote menigte rondom het altaar van Christus gaat. Maar spotten. Kijk maar naar het kruis. De kruis staat langs de weg. En er kwamen dus er allemaal voorbijgangers langs. En die schudden hun hoofden. Die schudden hun ogen. En er kwamen dus dan voorbijgangers langs. En die spotten er gewoon mee. En er komen dus dan voorbijgangers. En die interesseert het helemaal niks, dat lam. Ja, maar ze gaan toch ook naar de kerk. En ze hebben toch ook de tempel. En ze hebben toch ook de offeranden. En ze zijn toch ook bij de ceremonie. Ja, maar Christus kennen ze niet. Zo kun je dus dan tegelijkertijd wel zeggen dat we in de kerk kunnen zitten. En ook zo bij het avondmaal de tafels gevuld kunnen hebben. Zonder dat we Christus kennen. En het is allemaal goed in deze tijd. Maar ja, bedrieg je niet. Wij hebben het offer nodig. Dat bloed. En nu kijkt er naar op. En ziet het lam Gods. Nou, die... Hoe ziet dat eruit? Nou, daar kunnen we zo ook nog wel kijken. Maar kijk eens dan, die liefde. Oh, die liefde. Die liefde waar deze meneer heeft doodgeliefde. Ja, dominee, als hij dan rondom dat altaar gaat, dan kan ik dan natuurlijk van alles zien. Ja, maar ik zie die liefde toch zo. Hè? Die liefde van Christus. Hè? Oh, die. Die liefde, die onzegbare liefde, die zo groot is voor de zondaren. Ja, maar de vader toch ook nog, de vader, ja, ook vadersliefde. Als je nou naar het gezicht kijkt dan van Christus, hè, wat een liefde toch. Als ik nou kijk dan naar die armen die uitgestrekt zijn, wat een liefde toch, wat een opofferende liefde toch, wat een zelfverloochende liefde toch, wat een zelf zich opofferende, zichzelf vernietigende liefde dat het toch is. Waarmee hij zich doodlieft. Die Christus, die Zoon Gods. Die met zo'n grote liefde voor de dag komt. Te midden dan van die vijanden. En dat juist aan het kruis zo diep zichtbaar is. Ja, natuurlijk, die andere dingen toch ook wel toen hij wandelde. Toen toonde hij zijn liefde ook. Maar als ik nou toch die liefde van die dood van Christus dan zie. Ook en die van de vader die zijn zoon heeft overgegeven. Dan moet je hart toch eigenlijk wel ontroerd zijn. Als hij dus dan gaat zeggen, dit deed ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan heb je toch eigenlijk toch geen grond meer onder je voeten om nog ergens op te blijven staan. En te rusten alleen in Christus. Alleen in Christus te rusten. In die liefde van Christus te rusten. In die wonden van Christus te rusten. Hem voortdurend te beschouwen, hem steeds te zien. Rondom dat altaar. Niet te zeggen. Nou ja, dan ga ik eens kijken naar de noordkant, of de zuidkant, of de westkant. Alles even schoon. Rein heilig. Overal bloed. Kijk eens naar zijn gezicht, naar boven. Oh, zo lief, zo vriendelijk, zo'n vriendelijk aangezicht. En dan door de pijn, ja, door de pijn gekweld, zou ik kunnen zeggen, maar door de liefde helend. De pijn die hij om de zon te leidt, en de pijn die hij daar heeft te verdragen, maar je ziet de liefde trekken in. En toen die doornenkroon van hem dan zo pijnlijk gezwochten met handbreedte lange doornen op zijn hoofd gedrukt zijn en met de rietstok geslagen is. De kroon is rond. En volkomen lijden. Ja, moet je hem rondlopen, dan kun je om dat kruis heen lopen en dan zie je wel dat het lijden aan alle kanten zichtbaar is. Ja, zo goed als die bij de verhoging in de kroon zijn heerlijkheid draagt. Aan alle kanten rond en schoon en heerlijk is. Aan welke kant dan je Christus ook ziet. Zo schoon, zo schoon, zo schoon. En aan welke kant dat je Christus ook ziet in zijn lijden, in dat bloed, zo lief, zo diep, zo onmisbaar, zo noodzakelijk. Oh, en je zegt, ja, die wordt er wel toe uitgelokt om hier, mijn moederhoofd tegen zijn borst te leggen. En zo uitgenodigd in die hand om het daarin te werpen. Maar dat ik tegelijkertijd dan zeg, Heere, trek me toch, daar zal ik te zijn. En dat ik daar en voor mijn belaste ziel die ik elke keer weer voel, drukkende last op mij, de rust te vinden. Wanneer ik in die bonden van Christus sta, de toevlucht neemt en rust vindt. Nou ja, ik hoef niet om te lopen als het ware aan alle kanten is die te benaderen. Ik hoef geen moeilijke weg te gaan, over muren klimmen en hindernissen te nemen om tot Christus te gaan. Want hij staat aan de weg. En hij is in de woestijn. Hij is in de vlakte van Sadon, van alle kanten te bewonderen, van rondom. Rondom de altaren. En wanneer ik aan de voorzijde kijk, dan kijk ik in zijn gezicht. En dan zie ik dan zijn schenkelen. En dan zie ik dan die doorboorde voeten. En wanneer ik ten noordwaarts, kijk zuidwaarts, dan zie ik een bebloede rug van achteren. En bebloed met diepe voorens getogen. Diep ingeslagen en diep dan gewond. En als ik aan de oostzijde sta, dus de linkerzijde, ja, de linkerzijde noord, ja, daar zie ik die zij doorstoken. Door een spies. En aan de rechterhand, daar zie ik daar, dat zij er geslagen zijn. Maar het is de rechterhand zijn de gerechtigheid. Dat is die rechterhand des Heren en mogendheid, die rechterhand, die redt. Van alle kanten is Christus te aanschouwen. Zo diep in zijn lijden. Nou, ga rondom het altaar, zegt David. Van alle kanten eens kijken. Nou, rondom de kerk, ja. Rondom de wereld. De volkerenwereld. Alle schade en drek achten om de uitnemendheid van de kennis en zaligheid, zo hij in Christus is. Dat mijn ogen dan voortdurend op u zien, en voortdurend op dat lijden en sterven van Jezus zien. Wanneer de week van de voorbereiding is, dan ga ik steeds rondom de altaar heen. En wanneer ik daar die tafel dan straks daar zit, dan hoop ik dan dat ik daar rondom ook kijken mag. Maar veel meer dat dan is dat ik dan ja, aan die tafel rusten mocht. En dat ik dan ja, met de dadelijke zin uit zijn hand mag eten en van zijn bloed mag drinken. Dat je erop toe mag leven op de zondag, dan ga ik op tot Gods altaar. Dat brandofferaltaar, maar er zijn er nog meer reukofferaltaar. Maar dat brandoffer, maar er is, daar het zondoffer gebracht te worden, waar het schuldoffer gebracht te worden, waar het zoenoffer gebracht had worden, dat betekent dus dat mijn schuld verzoend is en dat mijn zonde vergeven en dat hier vrede gemaakt is. Wat is er bij dat altaar vrede en rust? Wat is het aan die tafel rust en vrede? Wat is het bij het kruis rust en vrede? Wat is het bij Christus goed? Bij zijn liefde om dit te proeven en te smaken. Dus onschuldig in Christus. Schuldig in Adam en onschuldig in Christus. Ik was mijn handen in onschuld. Ik zit niet aan bij die goddelozen. Ik heb geen vermaak in de zonde. Die wereld, die heeft aan mij niets. Daar ben ik aan gestorven. Christus is mijn leven. Christus is mijn alles. Dat offer, dat bracht mijn verzoening aan. En nu kan ik wel aangeklaagd worden van binnen, maar ik was mijn handen in onschuld, want ik heb daar geen partij aan en geen deel mee. ik heb nog wel genoeg zonde over. Die overblijfselen der zonde. En ik leer wel dat het hier van binnen vaak niet in orde zit. En ik ben hier wel van gewaar geworden dat er aan mij geen verbeteren te vinden is. En ik doe het nooit beter dan dat ik het eerder nog slechter. Maar in hem ben ik rein. Die geen zonde gekend heeft en tot zonde gemaakt is. En die mijn zonde wegnam. En nu dan onschuld, zijn onschuld is mijn onschuld. En zijn gerechtigheid is mijn gerechtigheid. En de Heere ziet ze nooit meer aan. Want hij ziet Christus het offer aan. En daardoor ga ik tot God bij de ingang ouwer. Geen andere poortje dan de deur Christus. En geen andere verzoening dan door het brandoffer. En dan het koperen wasvat. En dan de heilige wandel naar Gods eeuwige rust. De ronde tafel hierboven. Daar is geen tussenkomst meer. Daar word je niet meer verlaten. Daar hoef je geen smarten meer te hebben. Daar word je eeuwig verblijd. En hiermee word je vertroost. Ja. Geen machteloosheid. Geen hulpeloosheid meer. Geen bedlegerigheid. Geen verlamming. Eeuwig, eeuwig thuis. Die Christus. Want hij heeft het gedaan. Die liefde van Christus, die deed het. Ga rondom dat altaar. Bekijk hem van alle kanten. Niets moet je ontgaan. Van zijn voeten niet, van zijn handen niet, van zijn kroon. Van die schande, van die toren Gods. Van dat vuur, van dat mes, van dat recht Gods. Niets moet je ontgaan. Kijk hoor, ga rond dat altaar. Goed kijk hoor, alles aan hem is gans begeerlijk. Amen. Psalm 43 vers 4. Daar ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos vreugd. 43 vers 4.
Tracht aan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.